Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Maria Punch.
Maria, hoi Sandra.
Leuk dat je in onze podcast, in videopodcast moet ik zeggen, zit.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Dank voor het accepteren. En je zit hier natuurlijk niet zomaar, afzien van het feit dat dat je een geweldige gast voor ons bent. Maar je gaat ook spreken op onze Empower Women event in oktober van 2024.
Ja, heel veel zin in.
Leuk. Nou Maria, jij versterkt mensen die spreken in hun vak. Je bent ook trainer bij BNR Radio, TEDx Amsterdam. Je was ook podcastmaker. Je vertelde me net dat je dat niet meer doet. Dat heeft natuurlijk alles met stem te maken. Je bent verbonden aan Vaker in de Media.
Klopt.
Ja. Ook een mediaplatform. Je bent heel divers, denk ik. En alles heeft te maken met die stem.
Ja, dat is wel de grote gemene deler. En de vrouwen die zijn daar ook wel in belangrijk in. Ja. TEDx Amsterdam Women. Veel mensen halen dat door elkaar, want je hebt ook TEDx Amsterdam. TEDx Amsterdam Women is dus echt een podium voor vrouwelijke sprekers.
En wat vind jij zo belangrijk aan de stem?
Ja, de stem is eigenlijk een heel persoonlijk instrument. Er wordt wel gezegd, hè, van de ogen zijn de spiegel van de ziel. Dan denk ik, nou, dacht het niet. Volgens mij is de stem de spiegel van de ziel. Of in ieder geval onze stem reflecteert wie we zijn, waar we misschien vandaan komen, wie we willen zijn, hoe we ons voelen. Ik appte jou van tevoren van, ik ben verkouden, ik ben niet helemaal op volle sterkte. En misschien mensen die mijn stem niet kennen, die horen het niet. Zelf voel ik het. Ik voel me dan in zo'n week dat ik aan het snotteren ben, voel ik me minder krachtig. Mm-hmm. En mijn stem is gewoon wat minder helder, is wat minder sterk. Ik voel dat meteen in mijn doen en laten.
Ja.
Maar goed, stem is veel meer. Daar kunnen we nog langer natuurlijk over doorpraten. Want het is ook een strategisch instrument. Het is ook een instrument van invloed.
Ja, ik zei tegen jou, ik ben al, want jij koppelt het ook aan leiderschap. Hè? Dus heel erg de stem is heel erg belangrijk voor leiderschap. Ik ben geneigd om dat te koppelen aan leiderschap, te koppelen aan je houding, regie. En dat ik niet zozeer, heb ik gemerkt, dat ik dan denk aan de stem. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk super sturend instrument.
Ja, als je bedenkt dat de stem de drager is van onze boodschap.
Ja.
En dat woorden natuurlijk via stem naar buiten komen. Als we nu, het is eind juli als we deze podcast opnemen. Het is nu bijvoorbeeld in Amerika heel spannend. Met de wissel van Joe Biden naar Kamala Harris, die het vrijwel zeker gaat worden. Tegen de tijd dat de podcast wordt gepubliceerd, hoop en vertrouw ik dat zij inderdaad voor de Democratische Partij de kandidaat is. En als je ziet hoe zij naar voren treedt en hoe zij haar stem gebruikt, dan heeft dat alles met leiderschap te maken.
En dat is trouwens een heel mooi voorbeeld, want ik hoop met jou van harte. Wat dat betreft zijn we allebei feminist, dat we voor de vrouwen opkomen, dat zij het gaat worden, die nieuwe president van Amerika. Maar dat is inderdaad wel een mooi voorbeeld, want als ik aan haar denk, dan komt misschien die stem wel als eerste naar voren.
Ja, nou zij is iemand die dus met heel veel beheersing spreekt. Ze laat pauzes vallen, ze laat duidelijke hoorbare punten vallen. Maar ze lacht ook heel uitbundig. Dus ze is ook voor een deel zichzelf. Dus ze laat ook haar persoonlijkheid in die stem doorklinken. Ze heeft een achtergrond als openbaar aanklager. Ze heeft dus ook heel veel waarschijnlijk in de rechtszaal gesproken. Het is iemand die gewend is om ook letterlijk en figuurlijk het podium te pakken en zich te laten horen. En niet alleen dat, maar ook om een standpunt in te nemen. En dat doe je natuurlijk als politicus, doe je dat ook.
Ja.
En je staat ergens voor. En ja, je woorden en de manier waarop je ze uitspreekt, de manier waarop je die bij het publiek brengt, ja, die maken wel degelijk uit.
Ja, maar het blijft toch een combinatie van, hè?
Absoluut.
Ik kan een hele sterke stem, ik wil zeggen, maar als ik zo'n houding heb, maar dan lukt het niet. Als ik gebogen ga zitten, dan lukt die stem toch ook niet. Maar het is wel een samenwerking van hoe je je voelt, je mindset, je houding.
Ja, absoluut.
Ja, gelijk met mijn stemschaap. Ik merk wel dat door het hierover te hebben, dat je wel meer gefocust bent op je stem.
Je wordt er bewuster van.
Ja, je wordt er bewuster van, ja. Ja, amplify your message. Je bent Brits van geboorte.
Ja.
Dus ik lees dingen van jou ook heel veel in het Engels, inderdaad.
Klopt, ja, dat sluipt erin. Sommige mensen vinden dat irritant.
Ik denk,
ik heb twee paspoorten en jullie doen het er maar mee. Nee, maar het komt ook een beetje door presentatietraining, waarin best wel wat Engelse woorden zitten. En er is gewoon veel Engels al door onze taal geslopen. Maar dat klopt, die tweetalige opvoeding, die zit erin, dat is zo.
En jij zegt amplify your message. We hadden het al over die vrouwen. Zit ik voor Empower Women, de podcast hier vandaag.
Ja.
Is het voor vrouwen nog belangrijker, voor jouw gevoel? Want je werkt voor TEDx Amsterdam Women. Waarom die groep vrouwen?
Ja, nou, ik denk dat als je vraagt van, is de stem voor vrouwen belangrijker dan voor mannen, denk ik ja, maar ik zou het ook breder willen trekken. Ik denk dat de representatie van vrouwen heel belangrijk is, omdat, ja, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar leiderschapsrollen, daar begon jij al over, maar ook, ja, we kunnen ook kijken naar ondernemerschap of in de wetenschap. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd. En dat heeft gewoon alles te maken met onze geschiedenis. En je kan zeggen dat onze maatschappij is eigenlijk nog met een inhaalslag bezig. Op heel veel plekken zien we nog lang niet die 50-50 vertegenwoordiging. Dus representatie daarin zie ik als een sleutel. Dus hoe meer vrouwen we zien, hoe meer rolmodellen we hebben, hoe vaker we zien dat een vrouw aan een talkshowtafel zit. Dat zij een, zij kan het hoofd van de nationale politie zijn. Of een succesvol ondernemer of een epidemioloog. Maakt me niet uit. Hoe normaler we het gaan vinden dat een vrouw die rol heeft. En wat we wel weten uit onderzoek is dat vrouwen in de spotlight, dus in de media bijvoorbeeld, vaker worden bekritiseerd op hun kleding, hun uiterlijk, hun stemgebruik. Daar heb je hem, de stem. Soms hun afkomst of hun religie. Dus ja, die stem is super belangrijk, omdat je kunt er eigenlijk niet omheen. Je krijgt gewoon als vrouw sneller kritiek op je spreekstijl dan als man. Ja. Dus daar kun je dan maar beter toe verhouden.
Ja, ja. Dus eigenlijk moet je het omzetten als een wapen, als een kracht. Het klinkt misschien altijd positiever.
Ja.
Ja. Ja, ja. Ja. En je hebt het zelf ook gehad, hè, dat je bepaalde etiketten kreeg. Zo noem je het, etiketten die op jouw stem werden geplakt.
Ja, klopt.
Want je zegt dat je je stem hebt gevonden. Hè? Het is een proces geweest, hè? Je stemgeluid.
Ja.
Want wat is dat dan voor weg? Want hoe vind je je stem? Ja. Ik krijg vaak terug van dat mijn stemgeluid zacht is. Nu kan Cor dit voor deze opname, kan dit helemaal fine-tunen en op jouw level doen.
Ja.
Maar ik merk inderdaad dat mensen wel aangaan op je stem, er iets van vinden. Maar hoe vind je nou, hoe vind ik nou wat voor mij mijn perfecte of mijn stem is?
Ja, kijk, ik denk dat onze stem met ons meegroeit. Dat hoop ik eigenlijk. Ik zal niet hetzelfde klinken als 20 of 25 jaar geleden. Ik ben nu 51. Ik denk dat als ik 70 ben, dat er waarschijnlijk weer meer gelaagdheid of mijn leeftijd weer van dat moment meer zal doorklinken. Maar ook waar ik dan sta. In mijn werk, in mijn privéleven, wat ik belangrijk vind, waar ik me over druk maak of waar ik blij van word. En waar ik, waar jij aan refereerde, was die etiketten. Toen ik begon met nieuws lezen, ik heb een achtergrond in de radiojournalistiek.
Ja.
Toen was ik 31, dus niet piepjong, niet net van school, maar nog relatief jonge vrouw. En toen kreeg ik de feedback dat ik te lief klonk, te meisjesachtig. Toen dacht ik, ik ben toch niet 21, het is ook niet mijn eerste baan, maar oké, dus daar moet ik iets mee. Want die rol, die context vraagt van mij dat ik met autoriteit kan vertellen. Er is een hele grote overstroming, daar en daar.
Ja.
Dus de rol vroeg iets van mij, dus ik ging met een logopedist aan de slag en ik kreeg coaching, dat was bij het ANP, om een wat serieuzere toon. Dus ik ging een beetje spelen met laagte. Toen kreeg ik op een gegeven moment te horen, je klinkt wel wat onderkoeld. Het is een beetje bitchy. We krijgen hier en daar ook van de radiostations te horen dat het wel iets vriendelijker mag. Dus dat bedoel ik met die zoektocht van wat is nou een geluid wat past bij de rol, maar ook past bij mij. Dus dat ik mezelf niet zo'n ander geluid aanmeet dat het hoorbaar nep is of niet meer geloofwaardig. Dus zo heeft iedereen denk ik een eigen bandbreedte.
Ja.
En afhankelijk van waar je staat, wat je doet, wat je belangrijk vindt, ontwikkelt die stem als het goed is met je mee.
Want je zegt eigenlijk van, het is wat je op dat moment doet, wat voor functie je misschien doet, welke leeftijd je hebt, dus wat je hebt meegemaakt, of ik het onderwerp waar ik het nu over heb, of ik dat interessant vind.
Ja.
Maar dat zijn al die laagjes die
dat
die zijn erin
inderdaad
zitten.
Allemaal lagen. En ik denk dat veel van dit soort lagen gebruiken we in het dagelijks leven, gebruiken we eigenlijk al lang. Alleen doen we dat intuïtiever. Ja. Hè, dus jij zegt van, nou, ik heb een wat lage stem. Dat klopt, hè, is ietsje aan de zachte kant. Mm-hmm. Maar ik durf te wedden dat jij op het moment dat je voor je werk... Mm-hmm. een hele zakelijke onderhandeling moet doen... dat jij ook wat luider en dat Zeker. Je ook wat scherpte
Zeker.
In je stem kan brengen.
Ik kan heel scherp worden. Nee, maar dat is ook
Heb
zo.
Ik alle vertrouwen in. Dus, ja. En waar ik me mee bezig hou, is mensen die moeten praten voor hun vak... Ja. En die daar ook op beoordeeld worden.
Ja.
En die kunnen het niet altijd aan intuïtie overlaten, of niet in het begin. En met die mensen gaan we strategischer kijken. Wat heb je nodig? Wat is jouw stem van nature? En waar kunnen we zoeken in de bandbreedte...
Ja.
om jou wat meer scherpte of misschien juist wat meer enthousiasme te geven... om wat meer uit het hokje te vliegen. En hoe meer mensen dat eigen maken... hoe meer ze op een gegeven moment het technische deel weer wat meer kunnen loslaten. En denken, ja, maar nu heb ik eigenlijk al wel die stem gevonden, hè, voor dat moment. Want het is niet in beton gegoten. En dan kun je de vocale tools, zoals ik die dan noem, dus de tone of voice... hoog en laag, hard en zacht, die kun je dan weer wat meer naar de achtergrond brengen. Omdat je het dan meer hebt geïnternaliseerd.
Ja, dus ik denk ook aan politici die bijvoorbeeld voor de tv iets moeten toelichten of zo. Ik kan me voorstellen die ook bijvoorbeeld bij jou terechtkomen. Maar het zijn mensen die echt vakmatig, serieus in de spotlight staan. En het voelt als spelen met je stem. Tegelijkertijd dat je wel je authentiek blijft.
Ja.
Hè, dus, het zou heel raar zijn als ik opeens heel hard zou gaan praten, maar het zou in bepaalde situaties misschien best wel nodig zijn als je een hele serieuze boodschap hebt.
Ja.
Maar je kunt spelen met al die, ik zie het als knoppen, je kunt spelen met al die knoppen misschien wat harder, zachter.
Ja, het zijn als een soort knoppen en het is geen doel op zich. Het is in belang van de situatie of de boodschap of het doel dat je hebt.
Ja.
Of de rol die je hebt te vervullen of de taak, hoe je het wil noemen.
Ja.
En ik werk met mensen in allerlei sectoren en ook wel veel met kamerleden gewerkt. Mm. Die dan moeten spreken in de plenaire zaal.
Ja.
En die zeggen, nou, mijn opponent is die gaat er gewoon altijd heel scherp in. Dus ik kan helemaal niet zo heel lief en constructief aan de zijlijn. Ik moet ook iets van die peper, maar wel op zo'n manier dat ik geloofwaardig ben.
Ja, ja. En merk je dat er een verschil zit tussen vrouwen en mannen? Hoe ze met hun stem omgaan? Want het heeft, zoals jij het uitlegt, heeft ook te maken met... dat vul ik misschien in, hoor.
Mm-hmm.
Hoe je je voelt.
Ja. Ja, ik weet niet of mannen zich per se altijd anders voelen dan vrouwen. Ik weet wel dat vrouwen misschien wat makkelijker uitspreken van... Oh, ik vind dit heel spannend om te doen.
Ja.
En dat het voor mannen denk ik iets minder makkelijk is. Als een man net zegt, oh, ik vind het zo spannend. Dat is niet iets waarvan we denken, hey, wat een lekker leiderschap.
Mm-hmm.
Terwijl, met de deur dicht aan mijn tafel zeggen mannen gerust van... Nou, mijn knieën waren zo aan het knikken bij dat eerste media optreden. Ik heb geen idee wat ik gezegd heb. Dus ik denk dat er een verschil is in... hoe treden mannen en vrouwen naar voren? En hoe kwetsbaar durven ze bijvoorbeeld te zijn? Of durven ze bijvoorbeeld hardop te zeggen, ja, daar heb ik een coach voor ingehuurd. Ik denk dat vrouwen dat wat makkelijker doen. En dan is er die factor van, hoe word je beoordeeld? Ja, dus we weten uit onderzoek, vrouwen krijgen sneller kritiek op hun stem en spreekstijl.
Ja.
Maar voor mannen is het natuurlijk net zo goed belangrijk. Ja, we hebben aan Joe Biden gezien dat het hakkelen, en ik ga er gewoon zelf van hakkelen.
Mm-hmm.
Hoewel hij een stotteraar is, dus dat is iets wat altijd wel in hem heeft gezeten.
Ja.
Maar dat iemand op een gegeven moment zodanig onsamenhangend wordt. Dat we zeggen, ja, maar dan geloven we niet meer in je leiderschap.
Nee, er zijn grenzen.
Dan hebben we er geen vertrouwen meer in.
Want je zegt toch ook dat je ook wel juist als een man het gevoel erin mag leggen, toch? Dat je gevoel juist.
Ja, juist.
Het is een beetje een balans die erin moet zitten.
Ja.
Ja, ik denk Joe Biden, dat hij op een gegeven moment Poetin noemde.
Ja, hij ging zodanig pijnlijke versprekingen ook maken... Dat, dan, en het stapelde zich natuurlijk op. En volgens mij noemde hij al houding, lichaamstaal. Nou, ja, hij is 80 plus, hij begint heel stram te worden. Hij valt vaak, er staat altijd een camera op.
Mm-hmm.
Dus dat is een hele genadeloze situatie waar je dan als leider in zit. Waar iedereen over je schouder meekijkt.
Ja.
En
afgezien van, want je zei al, een groep is kamerleden die naar je toe komen. Wat voor mensen komen nog meer naar jou toe? Wat voor soorten...
Ja, ondernemers ook wel. Die zeggen van ja, het is echt belangrijk. Ik ga groeien met mijn bedrijf. Ik ga een hele belangrijke pitch doen. En dat moet echt goed. Of ik ben zodanig succesvol binnen mijn niche dat ik gevraagd word om daarover te vertellen. Nou, dat zet weer nieuwe deuren open naar nieuwe kansen. En ik wil gewoon een heel goed verhaal. En dan gaat het dus zeker ook over performance. Maar het gaat er ook over nou, wie is je publiek eigenlijk? En wat heeft je publiek nodig? Ja. En wat voor soort spreker ben jij? En wat is die belangrijkste boodschap? Kunnen we die filteren? Kunnen we die fijn slijpen? En wat is een goede opbouw? Mm. Hoe zorg je dat je niet je hele verhaal met heel veel details op mensen gooit? En ze denken, ja, super inspirerend, maar wat wil je me eigenlijk vertellen? Dus dat is een, ja, ik zeg wel eens van, ik doe de hele boodschap. Dus ja. Ook de performance, ook de structuur, maar ook het verhaal.
Je kunt het niet uit elkaar halen, hè?
Nee, dat is het.
Het grijpt allemaal in elkaar.
Ja.
Het is ook, lees ik, het is ook aandacht. Het is ook, want je hebt het over stem, dus mm-hmm. Ik spreek. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd gaat het ook over luisteren, van ja. Mij de aandacht.
Ja.
Het is ook niet, het is ook, het ligt ook in een hele scheidslijn, een dunne scheidslijn naast elkaar.
Ja.
Ik kan wel spreken tegen jou, maar als ik niet naar jou luister, dan het heeft het waarschijnlijk ook effect op de communicatie.
Ja, ja, want anders ben je natuurlijk alleen aan het zenden.
Mm-hmm.
Terwijl, ja, spreken doen we natuurlijk altijd in relatie tot een ander of meerdere mensen. Dus je bent altijd in interactie. En als je niet kan luisteren, dan voel je ook niet aan wat er met je boodschap gebeurt. En dan kun je daar dus ook weer niet op inspelen. Dus dat is wel een valkuil bij presenteren of denken van, oh, ik ben gevraagd om ergens te spreken. Nou, ik ga dit doen, ik ga dat doen, dat is gaaf. Dan denk je, ja, maar wat heeft je publiek eigenlijk nodig?
Okay.
Dus dat is vaak de eerste vraag. In plaats van niet alleen wat wil jij vertellen, nee, maar wat heeft je publiek nodig?
Ja, het gaat niet om jou, maar het gaat om die ander.
Precies. Ja. Ja.
Ja. Merk je dat er slecht geluisterd wordt? Ja, ik vul hem gelijk in. Ik merk dat het een gekleurde vraag is. Ja. Wat vind je van het luisteren?
Ja, wat grote vraag.
Ja, dat is waar.
Nou, ik merk het zelf als trainer van hoe makkelijk het is om een beetje als en dat noemen we ook wel het coachingsmonster. Ja, dat iemand bij mij komt en dat ik denk van, oh, dat is interessant. Oh, ik snap het al, want dat heb ik al met die cursist ook gedaan. En oh, dus jij werkt daar, dus dan zal je wel dat. En gewoon eerst echt alleen maar luisteren van, wat is je verhaal? Wat heb je nodig? Wat is je vertrekpunt? Dat is natuurlijk ook niet voor iedereen hetzelfde.
Nee.
Dus vanuit goede intenties veel willen geven of veel aan je publiek willen geven. Ja, dat is prachtig. Maar een boodschap die toegesneden is op het publiek, die zal veel beter beklijven dan dat je zegt van, ja, dit wil ik gewoon heel graag kwijt,
ja.
Alsjeblieft.
Ik denk dat te maken heeft ook met resultaat. Het is zo'n resultaatgerichte maatschappij dat we soms gelijk van A naar B willen. Terwijl even pas op de plaats van wat is nou de behoefte, wat is nou de situatie. We willen zo graag zo snel, het gaat allemaal zo snel.
Ja.
Daar heeft het misschien ook mee te maken.
Ja, ja, ook misschien wel door social media. Social media, dat je scrolt door, ja, er komen 4 stories op je af en je denkt, oh ja, wat vind ik hiervan? Wat moet ik hiermee? Zal ik reageren of niet? Ja, er zit een haast op. Dat brengt ons allemaal prachtige dingen.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je dat herkent, maar soms denk ik wel van, waar heb ik nu naar zitten kijken? En waarom leg ik die telefoon niet weg? En
absoluut.
Nou ja, luisteren naar jezelf is er één, maar ook iets meer luisteren naar elkaar dan aan dat apparaat vastgeklonken te zitten.
Nou ja, als je het over luisteren hebt naar de ander, maar het is ook luisteren naar jezelf. Wat is die stem dan? Want die zegt heel veel natuurlijk.
Ja.
Of natuurlijk, die zegt tegen de meeste mensen heel veel.
Ja, ja, dat is onze innerlijke stem. Dus dat is eigenlijk wel mooi dat je dat benoemt.
Mm-hmm.
Want die is er ook nog. Als we praten over lagen.
Zeker.
Ja, dus er is de praktische stem waarmee je je brood koopt bij de bakker. Daar is de strategische stem voor de pitch of de onderhandeling. Of het event wat je aan het organiseren bent. Maar de innerlijke stem is ook nog zoiets. Ook een hele mooie soort van metaforische laag.
Maar het is een hele bepalende laag, denk ik. Als ik kijk naar de vrouw waar ik mee werk, is dat een stem die heel vaak belemmert. Dingen zegt van, nou, het kan niet, gaat niet lukken, wat zullen anderen denken? dat past niet bij mij, wat zullen ze niet denken?
Is dat zo? Zouden mannen die stem niet ook hebben, alleen horen hem niet hardop?
Nou ja, het schijnt, ik heb het onderzoek zelf nooit gedaan, dat twee keer zoveel vrouwen als mannen daar last van hebben.
Ja.
Van die onzekerheid eigenlijk, die belemmeringen. En ik merk dat mannen er ook soms wel nieuwsgierig naar zijn. Dan denk ik, oh ja, dus jij hebt ook wel, jij hebt dat ook. Alleen ze durven, die kwetsbaarheid waar je net over had. Je zei zelf van gesloten deuren, achter gesloten deuren. Ja. Dat geven ze ook aan.
Ja hoor. Ja.
Alleen zij zijn niet gewend om daar mee naar voren te komen.
Ja, en ik denk ook nog dat hier generatie een rol speelt. Ik werk eigenlijk met mannen en vrouwen van bijna alle generaties. Dus bij BNR bijvoorbeeld veel met jong talent. Dus dat zijn mensen van begin 20. En bij mijn eigen klanten tot aan 60 plus. En ik denk dat, generaliserend de oudere generatie en zeker mannen. Soms volgen ze echt training omdat het moet van de communicatie-expert of voorlichter.
Okay.
En soms zijn ze heel gemotiveerd, maar ze zullen echt niet zeggen, zullen we na afloop nog even samen op de foto gaan?
Nee?
Terwijl vrouwen dat dan veel minder een probleem vinden. En jonge mannen, die vinden dat geen enkel probleem en die zijn veel opener en die vinden het heel normaal om coaching te ontvangen of iets aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Dus ik denk dat generatie ook een rol speelt.
Dat zou kunnen. Nou, mooi. Dan zit daar in ieder geval een positieve tendens in.
Ja.
Ja. Zo van, ik kan niet met jou op de foto, want dan zien ze dat ik een training heb gevolgd.
Ja, ja. Wat ik altijd respecteer natuurlijk, hè. Het is niet van,
natuurlijk.
Ik slinger het LinkedIn op. Nee, zeker niet. Mensen moeten kunnen rekenen op mijn discretie. Maar ik zie wel de verschillen.
Ik las een hele mooie post van jou. Althans, dat vond ik een hele mooie post over Mrs. Dolan.
Och, ja.
Ik dacht, die ga ik noemen hoor. Want dat vond ik zo'n mooi verhaal wat je deelde met ons. En ik denk, ik vul het in, maar dat het ook wel, je post niet voor niks. Het heeft jou wel in beweging gezet op jonge leeftijd. Heeft jou wel aan het denken gezet. Maar wil je het delen?
Ja, volgens mij was het rond Moederdag dat ik dit postte, inderdaad.
Ja.
Ja, ik ben in Engeland geboren, maar het grootste deel in Nederland opgegroeid. Maar we zijn een half jaar in Amerika geweest als gezin, omdat mijn vader daar toen aan het werk ging. En mijn broer en ik gingen gewoon naar een openbare Amerikaanse school. En dat kon ook eigenlijk makkelijk, omdat we thuis al Engels spraken. En ik zat toen, ik was 8 en ik zat in de klas bij Mrs. Dolan. En ik adoreerde haar. Ik vond dat zo'n geweldige juf. Naar mijn idee rook ze lekker, ze had prachtig haar en ze had hele mooie lipgloss. En ik dacht van, als ik groot ben, wil ik Mrs. Dolan worden. Maar de post ging over dat kinderen heel vaak in de klas werden uitgenodigd om iets te komen vertellen voor de klas. En dat was bijvoorbeeld rond het thema Moederdag.
Ja.
En dan moesten we allemaal wat schrijven en dat hoefde helemaal niet mooi. Ik kreeg gewoon een groot vel en een potlood. En dan zei ze, Moederdag komt eraan. Ik ben benieuwd, hoe ziet je moeder eruit? Wat doet ze? En waarom is het een lieve moeder? Of wat vind je nou zo leuk of bijzonder aan haar? En dat is dus al structuur, hè, als je praat over een verhaal vertellen. Maar een hele speelse structuur. Dus dat heb je als kind heb je dat helemaal niet door.
En volgens mij zei ze, beschrijf hoe jouw moeder jou doet voelen.
Ja, klopt. Van how does she make you feel?
Ja.
En dan werd er zo gedurende die week af en toe iemand gevraagd van, kom even naar voren. Vertel even of lees even voor wat je over je moeder hebt geschreven. De ene moeder die reed op de taxi en de ander was een stay-at-home mom. En het maakt ook allemaal niet uit. Maar dat ging zo natuurlijk en zo speels, dat je als kind totaal niet het gevoel had van, ik moet nu een opdracht doen of ik word beoordeeld. Je kreeg ook geen cijfer. En pas achteraf dacht ik, ik snap dat Amerikanen veel meer een verhalende cultuur hebben. De storytelling is voor een deel natuurlijk ook in Hollywood en in literatuur daar ontwikkeld.
Mm-hmm.
Het gaat verder terug, maar dat ik dacht van, wat een mooie manier om kinderen aan te moedigen om hun stem te gebruiken, letterlijk. Maar ook om even dat podium te pakken. En niet die gevreesde spreekbeurt uit mijn tijd in ieder geval, waar iedereen tegenop zag. Het was meestal heel lang en saai. Ja, dat was het gewoon helemaal niet.
Prachtig verhaal. Ik denk, want je gaat ook met liefde, ik denk de meeste kinderen met liefde over hun moeder praten. En dat je inderdaad zonder angst er gaat staan en gewoon vol passie gaat vertellen. Plus dat al die anderen, denk ik, super geïnteresseerd zijn in wat dan al die mams deden van elkaar.
Het was dus ook nog eens een manier, daar maak je mij nu bewust van, dat is wel leuk, om met elkaar te connecten.
Ja, verbinding.
Dus wat hebben we in common?
Ja, of de verschillen misschien.
Of de verschillen, of wat wisten we eigenlijk helemaal niet van elkaar, maar dat we dat via een anekdote kunnen delen.
Ja. Nou, als ik terugga naar mijn lagere school en dat ik een van mijn eerste spreekbeurten moest houden, weet ik het, dat ik niet wist wat er gebeurde met mijn knieën, maar ik stond helemaal te shaken op.
Ik had precies hetzelfde.
Ja, toch? Ja,
echt gewoon als rietjes. Jammer, toch?
Nou ja, jammer, dat is waar. Ik denk voor die kleine Sandra en de kleine Marie had ik gehoopt dat iemand anders had gezegd, joh, dat weg had genomen.
Ja.
Maar het is wel zo dat ik in mijn volwassen tijd, als ik dan zag dat mensen last hadden met spreken, dat ik zeg, nou vertel dan gewoon van, goh, ik ben gewoon nerveus en dan is het weg.
Ja.
Dus dat het mij wel heeft geleerd om dat te benoemen.
Ja,
dus dat was een grote
en
les.
Het toch te doen.
En het toch te doen. Dat is ook wat jij zegt, hè? Gewoon doen.
Ja, kijk, en spreken is iets wat iemand anders niet voor je kan doen. Nee. Ja, want anders kan er wel gaan staan, maar dan sta jij er niet.
Nee.
En je kunt allemaal mooie boeken lezen over presentatiestructuren en hoe je dingen in elkaar zet. En je kunt podcasts luisteren. Allemaal heel inspirerend en leerzaam. Maar je moet het zelf doen. Het is natuurlijk ook echt een soort fysieke actie, activiteit.
Ja.
En daar word je alleen maar beter in of comfortabeler in als je het ook echt aangaat.
Ik merk in mijn voorbereiding van de vierde podcast die wij doen voor Empower Women, dan kom ik natuurlijk bij heel veel mensen kom ik podcasts tegen of videopodcasts. En ik merk ook, daar ga ik altijd wel plukjes luisteren of bekijken.
Ja.
Maar niet te veel, want punt 1 wil ik zelf in gesprek met mijn gast. Ja. Ik wil ook wel een beetje achtergrondinformatie. En ik doe het toch op mijn manier.
Ja.
En dat is ook het beste.
Ja.
Maar jij zegt ook hardop oefenen, hardop, jezelf horen.
Ja. Ja, als jij bijvoorbeeld met je stem bezig bent en stel je krijgt de feedback dat je, nou, dat je wat te lief klinkt. Stel dat dat zo is.
Ja.
Dan denk je, ja, nou ja, goed, zo praat ik eigenlijk al
30
jaar of 51 jaar. Oké, nou nu word ik misschien directeur van een hele grote organisatie en met kerst moet ik 8000 man toespreken in een hele grote zaal. Nou, zou ik dan met kerst trouwens juist wel lief toespreken, maar goed, slecht voorbeeld, ik moet mensen ontslaan. Ja, of kortom, ik heb meer diepte in die stem nodig en in sommige situaties moet het gewoon wat directiever.
Ja.
Dan zou ik niet wachten tot die situatie er is.
Nee.
Ja, maar dan kun je dat bijvoorbeeld al gewoon met je eigen telefoon, door dat op te nemen, kun je dat gaan oefenen. Dus dan ga je dus echt leren om naar jezelf te luisteren.
Ja.
Zoals ik wel eens zeg, word een regisseur van je eigen geluid. Zoals Cor, die buiten beeld zit, ons hier regisseert.
Ja.
Zodat je ook echt het gevoel krijgt van, oké, maar wat is er dan nodig?
Ja.
En als je gewend bent in een bepaalde manier te spreken, dan is het in het begin gewoon lastig van, maar wat is dan die bandbreedte? Als mensen te horen krijgen dat ze wat harder mogen spreken, kunnen ze vaak met iets meer actieve articulatie al een voller geluid maken. Alleen, ja, waar zit dat in de spreekspieren? Hoe begin je daar? Dat kun je alleen maar ontdekken door het te oefenen.
Ja.
Hardop.
Ja. Ik zat te denken, omdat je reorganisatie had van het voorbeeld als je mensen moet ontslaan, zei je geloof ik.
Ja.
Ik wil voor de grap zeggen of je moet HR-manager worden, want dan mag je heel veel mensen ontslaan en dan moet je die slecht nieuwsgesprekken doen.
Ja.
Maar het is wel wat jij zegt, hè, van ik kan een zachte stem hebben nu, maar als je in zo'n situatie zit, dan zou je wel er zeker van willen zijn dat je boodschap goed overkomt en dat je gelijk het juiste zegt
hè,
in de eerste zinnen.
Heb jij daar ervaring mee trouwens?
Zeker, zeker. Ja. Ik was heel vaak de bad guy of de bad woman.
Ja.
Ja.
En was je dan bewust van je toon of je energie of misschien je lichaamstaal?
Zeker, want ik had gisteren dat een iemand mij belde om te zeggen dat iets niet doorging. En ik wist het al.
Ja.
Dus ik weet ook, ik pas er altijd voor op dat ik niet een hele vrolijke stem had met heel veel energie.
Ja.
Toch een bepaalde volume in mijn stem, een bepaalde serieusheid.
Ja.
Ja, hoe je dat dan doet, het is vaak op gevoel, denk ik. Maar me daar wel bewust van. Ik had ook wel dat ik met iemand zat die dat moest gaan doen. En dan zei ik van, nou, zorg dat je drie dingen hebt waarvoor je die persoon gaat wegsturen. En focus daarop en ga niet in op andere dingen. En kom gelijk met die boodschap. En want sommige managers gingen dan eerst een praatje pot. Dacht, ja, maar je had het over sfeer. Dan is de verkeerde sfeer, hè?
Ja.
Zij de Tonkie film muziek, de verkeerde sfeer was daar neergezet.
Ja.
Dus heel belangrijk dat je gelijk de zaken komt. Ja, ik merk dat als ik je nu ga vertellen, dat ik ook al wat zakelijker stem krijg.
Ik hoor
krijg.
Het ook echt. Ik zie ik zie het, ik visualiseer dat je dit aan het doen bent. Ja.
Want voor mij is het respect, hè? Dus ook de aandacht geven op ja, dat kan op allerlei manieren. Maar het is respect als ik jou duidelijk kan maken waarom jij eruit moet. Dat is even heel negatief.
Ja.
Maar heel duidelijk. Niet te veel woorden.
Nee.
Dat oefen ik ook. Oké, het zijn die drie onderwerpen. Of ik oefen dat met de manager die het moest gaan zeggen. Dit is dus de reden. En verder, de rest doet er niet toe. Dit is het.
Ja.
En mensen waren al weg, hè. Want dan, als ze al te horen kregen dat ze ontslagen waren, dan kwam ook voor de rest kwam er geen boodschap meer binnen.
Nee, nee.
Dan waren ze echt...
Ja. Maar het is bijzonder dat jij zegt respect inderdaad. Want we hadden het over van, hè, je kunt wel gewoon zenden en bedenken, oh, van dit is mijn tone of voice en zo moet het. Maar jij bent dus heel duidelijk bezig met, ja, ik moet nu eenmaal deze boodschap afgeven.
Ja.
Maar ik ben me hyperbewust van wat dat betekent voor de ander.
Zeker.
En hoe ik dat nou, zo integer mogelijk, zo respectvol mogelijk kan doen.
Ja.
En daar dus de juiste sfeer voor creëer, dat ik dat in een bepaalde snelheid zeg, dat ik niet eromheen ga draaien. En dat is die interactie.
Het was zelfs een heel scenario, hè? Want je zegt van respect. En wij keken ook hoe de persoon reageerde, of het binnenkwam, hoe hard de boodschap binnenkwam. En we hadden ook een soort nazorg.
Ja.
Van, moeten we iemand met je mee naar huis?
Ja.
Dus, ja,
ja, het is nogal wat.
Het is heel wat, ja.
Ja.
Ja, ja. De stem is daar ook inderdaad. Dan ga je niet met een hele lieve, poezelige stem, voor zover die hebt, ga je daar zitten. Je hebt het ook over de vier W's, hè?
Mm-hmm.
Of, want soms zeg ik dingen in mijn podcast, zeggen mensen, maar die weet je wel, welke vier W's?
Moet ik altijd vaak aan denken, weer enorm nadenken. Maar ik denk dat je doelt op, dus waar ben je? Met wie spreek je?
Ja.
Wat staat er op het spel? Wat heeft de situatie nodig?
Ja, exact.
Nou, het voelt bijna als een examen. Nee, nee hoor.
Ik merk dat ik soms dingen dan bestudeer, dat mensen zeggen, oh, maar ik weet het niet meer, maar jij weet het wel, ja? Nee, inderdaad. Dus dat zijn wel noodzakelijke W's in een gesprek met je stem.
Ja, het zijn, nou ja, het zijn soort handvaten, hoe je het wil noemen, om van tevoren te gaan nadenken over, oké, dus ja, ik heb een boodschap of ik heb een doel, ik wil een ton aan subsidie ergens lostrekken voor een prachtig project. Dus ik weet wel wat ik wil, maar met wie zit ik aan tafel? Want ik kan ook de plank misslaan. En dan loopt die ton in de eerste 5 minuten al de deur uit, bij wijze van spreken.
Want dus dit is het verhaal wat erachter zit, wat je zei. Het is niet alleen die stem, maar ook wat is de context?
Ja, precies. Ja. Wat heb ik te doen? Welke rol heb ik te vervullen? Hoe verhoud ik mij tot de ander? Wat zou die ander nodig hebben?
Ja.
Dus je echt verdiepen in de dynamiek van een situatie.
Ik merk met mannen, met vrouwen, hè, met wie ik werk, dat die vaak onder de indruk zijn van de masculine tegenpartij, noem maar even.
Ja.
Ik kan heel vaak collega zijn.
Ja.
En dan zeg ik van, nou, je hoeft niet zo te worden, want jij bent de vrouw en misschien met jouw feminine waarden.
Ja.
Maar kijk wel hoe de andere het doet en probeer daar een balans in te vinden. Begrijp je, als er een hele masculine man zit die tjak, feiten wil, als je iets komt vragen, dan moet je niet met een heel uitgebreid verhaal komen. Dan moet je ook zorgen je...
Ja, dus je zegt van nou, ik had zo'n leuk weekend, bij wijze van spreken.
Maar is dat wat jij een beetje bedoelt ook?
Ja, dus dat betekent dat je dus wel meebeweegt zonder dat je dat gedrag letterlijk gaat kopiëren. Maar dan voel je dus al aan van oké, dit is iemand die... Die is van korte zinnen, het is misschien een wat staccato spreekstijl. Dit is iemand die wil hier geen uur met mij zitten. Die wil binnen een half uur dat dit gesprek beklonken is.
Ja.
Maar misschien denk je, ik wil een uur. Mm-hmm. Dus wat dan? Dus dat is interactie. Dus dan zou je, kun je natuurlijk van alles doen. Dan kan je zeggen, van, nou, ik merk dat je recht op je doel afgaat. Wat fijn, daar hou ik ook van. Maar ik heb wel 4 punten die ik heel graag wil toelichten. He, dus dan ga je dus al een beetje die wees, die kan je natuurlijk van tevoren toepassen in je voorbereiding. En daar is heel veel te winnen. Maar die heb je misschien in het gesprek zelf ook wel nodig.
Ja.
En je denkt, oh, wat gebeurt hier? Ik zie die meneer op de klok kijken.
Ja.
Ja.
Ja. En het kan ook positief draaien dat iemand misschien een bepaalde sfeer zit en dat jij je aanpast. Maar dat je opeens een beetje de teugels kan laten vieren of zo, dat het een andere wending neemt. Dat kan ook, denk ik, hè? Dat ben ik ook wel gewend, dat mensen soms wat... Dat is misschien mijn rol om die setting te creëren.
Ja.
Dat mensen dan meevieren met jou, dat is ook wel...
Ja, dus dat je kan dus op verschillende manieren de toon zetten.
Uh-huh.
Jij doet ook letterlijk even dit, hè? Je leunt iets naar achteren. En dat is ook een soort van gebaar van ontspanning. Dus dat kun je in lichaamstaal, maar dat kun je natuurlijk ook in taalgebruik. In of je iemand op zijn of haar gemak stelt, of je... een vraag stelt of je aandacht hebt voor de ander. Daarmee kun je inderdaad ook echt ook ruimte maken voor iemand anders om te spreken, te vertellen.
Ja.
Ja, dus iedereen heeft daar natuurlijk in een situatie heeft daar een rol te vervullen.
Ja.
Ja, en ja. We kunnen elkaar helpen, maar we kunnen iemand ook van ons afduwen. Dat kan ook.
Ja.
Ja.
Ja. Ik moest denken aan de NLP-tools die ik ook heb geleerd. Dat is heel veel met houding en mindset, maar ook met taal.
Ja.
Taal is natuurlijk verbonden aan je stemgeluid.
Mm-hmm.
En wat zijn nou, als je zou, ik weet of je kunt kiezen, maar wat zijn nou de drie, als ik jou de vraag stel, wat zijn de drie belangrijkste dingen voor een spreker?
Oeh.
Dat ik zo mezelf eens onder deze vraag.
Nou, ik denk weten wat je komt brengen.
De boodschap.
Ja, dus ja, echt weten wat je wil vertellen. Volle aandacht voor de ontvanger. Voor je publiek, wie dat dan ook is. Het kan één persoon zijn of een volle zaal. En aandacht voor het proces, aandacht voor de interactie.
Hmm.
Dus niet alles willen dichttimmeren.
Dus eigenlijk is het een beetje laten gaan, want dat proces kan je nooit helemaal...
Ja, jezelf en anderen ook ruimte gunnen om dat verhaal te laten resoneren.
Ja.
En het niet op voorhand te willen dichtmetselen.
Dus aan de ene kant is het wel weten, dus wel de structuur... Weten wat je komt doen, wat je verhaal is. Maar aan de andere kant ook kijken wat er gebeurt en daarop inspelen.
Ja, ja.
Structuur.
Dat betekent dus ook dat daar zit het luisteren en het
aandacht
hebben voor... Wat doet mijn verhaal? Wat doet het met de ander? Komt het aan? Wat heeft dat publiek weer nodig?
Ik vind het altijd een heel proces tijdens deze videopodcast. Aan de ene kant wil ik mijn intuïtie laten gaan en luister ik naar jou en denk dan ga ik daarop in. Ja. Aan de andere kant ben ik me bewust van de setting en de tijd en ik heb heel veel vragen. Oh, er zijn nog meer vragen, dus het is altijd een beetje spelen daarmee.
Je mag niet te groot bewegen.
Nee, want dan wordt queer boos. Het is een combinatie van een hoop dingen waar je mee bezig bent, vind ik altijd.
Ja, maar interviewen is per definitie multitasken.
Ja, dat is een goeie.
Ja.
Zo voelt het inderdaad wel.
Ja.
Maar dan merk ik dat ik heel graag op die intuïtie wil varen, want ik vind dat fijn met mensen in gesprek. Wat heel leuk om te horen wat jij te vertellen hebt. Maar dan moet ik, terug in de structuur. Dus dat heen en weer bewegen in mijn hoofd.
Ja, nou ja, je kan, jij hebt nu een paar dingen opgeschreven, maar volgens mij ben je best een intuïtieve interviewer.
Ja.
Je kan een volgende keer ook gewoon je voorbereiding doen. En je boekje lekker ergens anders neerleggen.
Ik dacht het wel, want ik had opgeschreven voorleesziekte ook. Het was een.
Oh ja.
Maar het ging volgens mij. Ik kwam die term tegen die jij hebt gezegd. Maar volgens mij ging het erom dat degene die geïnterviewd werd, dan dingen ging voorlezen.
Ja,
toch?
Precies. Ja, dan zou ik hier dus met een, met een heel papierwerk uitgespreid zitten. En dan zou je zeggen: ja. Goh, Maria, vertel nog eens over Mrs. Dolan. Nou, Mrs. Dolan.
Ja, precies.
Ja, dan zijn we niet echt meer in interactie met elkaar.
Nee.
Dan is het een soort invuloefening. En dus mijn tip aan experts is, die worden geïnterviewd en denken, oh, als ik het maar weet en als ik maar vertrouw op je voorbereiding. Doe gewoon lekker veel aan voorbereiding.
Ja.
Neem wel die papieren of die sheets mee als dat je een goed gevoel geeft.
Mm-hmm.
Maar laat ze dan wel in je tas. Of desnoods nog een klein bierveeltje. Of een paar steekwoorden, maar als het over je vak gaat, dan weet je het echt wel.
Dat is ook zo.
Ja.
Ja, ik heb omgekeerd, want ik dacht, wat vind jij van dat ik al die vragen, die schrijf ik altijd op. Ik vind het altijd wel fijn of zo, van even...
Ja, maar het is ook fijn.
Van eventjes zo, die, en dan ga ik een keuze maken. Maar dan zou ik toch een aantal dingen niet aan jou vragen, als ik het echt weg zou steken.
Ja.
Natuurlijk komt dan ook wel een gesprek.
Ja, het is een soort steuntje in de rug van...
Ja.
Je hebt het
ja.
En je kan het gebruiken wanneer je wil, maar het hoeft niet.
Nee. Misschien ga ik eens een keer mezelf challengen om dat gewoon niet te doen.
Ja.
Nu wel even hoor. Ja, wat ik ook last van die punt zetten, je noemde al eerder in deze podcast, dat maakt me ook wel bewust. Oh ja, Sandra, je kunt dan vaker die punt even zetten. Mm-hmm. Ik ben iemand van veel informatie geven en veel willen vertellen.
Ja.
Maar die punt zetten...
Ja.
Die nodigt ook vaak uit, hè, dat mensen ook gaan praten. Of is dat niet de functie van die punt?
Ja, de punt heeft meerdere functies.
Ja.
Dus de punt is bijvoorbeeld een rustpunt. Dat je zegt van, ik wil misschien maar doorgaan. En ik heb dit nog, ik heb dat nog. Fijn dat er voor jou en je gesprekspartner even een pauze is.
Uh-huh.
Dat is één. Maar de punt, echt de hoorbare punt, die geeft je ook stelligheid. Mm. Dus ik kan zeggen van, zeg ik het goed, 20 oktober is het Empower Women Event?
Nee, 15. Hè?
15, oh, gaat. Kijk, daar gaan we al. 15 oktober, het Empower Women Event. Dat heeft een punt. Ja. Ik kan ook zeggen, 15 oktober, het Empower Women Event. En dan hoor je dus dat mijn stem iets omhoog gaat. En dat ik dus twijfel over de datum, want daar twijfelde ik dus over. Maar het is dus de 15e, lieve mensen. Er zijn nog kaarten. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld feitelijkheid wil overdragen,
ja,
is zo'n punt een soort extra, geeft extra stevigheid.
Ja.
Maar het kan ook iets zijn van, de discussie is nu klaar en we gaan nu naar het volgende onderwerp.
Ja.
Punt.
Ja.
We gaan niet nog weer over doormekkeren. Dat doe je elke keer, gaan we niet doen. Het is klaar.
Ja.
Punt.
Bepaalde stelligheid.
Ja.
Ja.
Een begrenzing, ja, ook. Met je, ja, stem dus.
Ja, dat is mooi. Ik had een keer iemand in deze podcast en die zat in hele masculine MT's of directies.
Mm-hmm.
En zoals zij deed, was eigenlijk die punt zetten, maar dan, hè, want wij vrouwen, ik generaliseer even,
mm-hmm,
willen dan, we gaan dan ook wilden over, weten niet hoe we er overheen moeten komen. Ja. Al die mannen die maar praten, maar zegt, nou, ik blijf gewoon rustig.
Ja.
En dan wacht ik tot die punt gezet wordt. Want, ja, op een gegeven moment dan stoppen het gesprek.
Ja.
En dan deed ze haar verhaal, waar ze ook heel erg over had zitten nadenken die tussentijd. Wat ga, mm-hmm, ik vertellen?
Ja,
dus
zorg op haar eigen voorwaarden.
Absoluut.
Ja, mooi.
Ja,
ja.
Dacht ik, oh ja. Het is niet, ja, altijd. We zijn ook gewend, hè, over de stem gesproken, wat, mm-hmm, we natuurlijk al heel de tijd doen, om maar dat geluid te maken, om die stem maar te laten horen.
Ja,
die
als ik maar aan het woord ben, terwijl een, ja, een goed getimede pauze, die kan ontzettend krachtig zijn. Dat je echt zegt, zo sta ik erin. Zo sta ik in de wedstrijd. Dit is wat ik voorstel. Nu jij weer.
Ja.
Nu moet jij reageren. Nu moet jij ook een standpunt innemen.
Nou, ik moet ook denken aan die podcast van wat erover. Sommige mensen vinden het fijner om te luisteren.
Ja.
En sommige om ook te zien. Maar dat luisteren, net zoals dat je naar een voetbalwedstrijd luistert, dat is gewoon zo spannend. En die punten dan.
Ja.
Of zo'n voetbalwedstrijd ook, van wordt die goal nou gemaakt?
En, ja, dan, oh,
ja. Ja, dat is super spannend. Maar ook in, ja, wat iemand te zeggen heeft. Of jij zegt wat en waar komt die ander met de reactie? Dus ja, mm-hmm, ja. Dat heeft me wel aan het denken gezet ook. Ik wil heel graag ook die informatie geven. Maar,
ja,
die punt mag ik volgens mij ook meer zetten. En ik merk in mijn videopodcast dat ik dan vaak toch naar mijn vraag ga kijken, waardoor ik die punt zet. Dan denken mensen, oh, ze gaat de volgende vraag. Het kan ook in gebaar dus, hè?
Ja.
Ja. We spreken geautomatiseerd, zeg jij. Wat bedoel je daarmee? Kan je herinneren dat je dat gezegd hebt? We, ja, spreken geautomatiseerd?
Ja, dat is ook wel fijn, want stel je voor dat wij nu over elk woord heel lang zouden moeten nadenken. Spraak, daar komt van alles bij kijken. Dus onze ademhaling hebben we bijvoorbeeld nodig om onze stembanden in beweging te brengen. Die maken geluid, maar dan komen er nog niet woorden uit. Dus onze spreekspieren, mond, tong, gezichtsspieren zijn nodig om verstaanbaar te zijn. Maar, ja, dan is ons taalgebied nodig in de hersenen om grammaticale zinnen te maken, om in samenhang met elkaar te spreken. Onze sociale vaardigheden zijn aan het werk terwijl we hier samen zitten.
Mm-hmm.
Dus er gebeurt heel veel. Dus spreken is in feite ook multitasken, net zozeer als interviewen. En dat proces is voor een deel geautomatiseerd. Dus we gaan van brabbelen naar spreken als we een baby zijn en we groeien, ja, op. En nu zitten we als twee volwassen professionals een heel mooi gesprek met elkaar te voeren.
Mm-hmm.
Het fijne is dat dat voor een deel geautomatiseerd gaat. Dus dat is niet hetzelfde als de automatische piloot. Maar het betekent dat die processen die werken, wij kunnen dit.
Ja.
En op het moment dat je bijvoorbeeld gaat investeren in presentatietraining, of je zegt, oh, er komt nu zo'n belangrijke klus aan. Ja, dat moet wel echt een heel goed verhaal worden. Ja, dan ga je zo'n verhaal helemaal uitpluizen.
Want ik denk dat je ook te maken hebt dan met dingen die je zelf hebt aangeleerd. Als je over dat brabbelen hebt.
Mm-hmm.
En je wordt door je opvoeders, geen je opvoeder, word je dat geleerd.
Ja.
Dat waarschijnlijk ook te maken heeft met afleren.
Ja, het kan zijn dat je iets moet afleren. Of dat je iets iets wil uitvergroten. Ja. En een andere eigenschap misschien wat meer naar de achtergrond wil brengen.
Ja. Het zijn vaak blinde vlekken, denk ik, of niet?
Ja, ik denk dat we zeker, ik denk überhaupt wel voor onszelf en wie we zijn, dat er wel blinde vlekken zijn.
Ja.
Maar ook wel in spreken en ook wel vaak in lichaamstaal. Dat je denkt, oh, ja. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik dat deed.
Nee.
Goh, nou, ik ben inderdaad een HR-professional en ik voer slecht nieuwsgesprekken. Oh, dat hoort er dus ook bij. Die laag moet ik dus ook mee gaan pakken.
Ja. Ja. Nou, ik kan beamen wat jij zegt van spreek hardop en neem jezelf op. Want door deze videocast kan ik mezelf zo vaak bekijken. En dan zie je inderdaad wat jouw dingen zijn, je gebaren of dingen die je doet.
Ben je bewuster geworden?
Ik ben er bewuster geworden. Ja. Het blijft soms weer, wat ik net over had, dat je zo'n allerlei ballen in de lucht houdt, dat je soms weer vergeet.
Ja.
Maar, er zit wel een progressie. Ik vond ook zo grappig wat ik las over jou, van dat je je stem wakker maakt.
Ja. Ja, dat zijn bijvoorbeeld simpele oefeningetjes. Hè? Dus je kan bijvoorbeeld de letter M, dus gewoon... dat is een hele zachte trilling voor de stembanden. En als je dan denkt, ja, maar wacht even, ik heb die mimiek ook nodig. Dan kun je dus bijvoorbeeld... en dan maak je hetzelfde geluid, een beetje dat zoemende, de letter M, M-klank met je mond dicht. Maar dan maak je een soort kauwende beweging, waardoor je ook die gezichtsspieren wat meer opwarmt. En dan kun je van hoog naar laag. Dat zijn allemaal oefeningen uit de logopedie. Zangers doen dat ook.
Mm-hmm.
Maar ja, stel dat jij een radiopresentator bent en je hebt een programma wat om 6:00 ochtends begint. Ja, die wekker gaat dan een keertje om 4:00, 4:30. Ik deed vroeger dit soort oefeningetjes in de auto onderweg naar de radioredactie.
Ja.
Zodat ik gewoon om 6:00 voor mijn eerste bulletin wel een beetje wakker klonk. En niet alsof ik net uit mijn nest kwam.
Ja.
Daar zit een luisteraar ook niet op te wachten.
Nee. En dat is een goede face-yoga ook, denk ik.
Ja, ja.
Nou, ik heb ooit Frans gestudeerd. En toen werd mij wel verteld van dat... hoe ouder je wordt en je gaat een vreemde taal leren, je had over die spieren, dat dan oudere mensen, of op een gegeven moment dan krijg je een speekselproductie. Want die spieren, die kunnen dat op een gegeven moment niet meer.
Ja.
Dus taal die je van jongs af aan geleerd hebt, dat gaat dan goed.
Ja.
Maar een vreemde taal, dat zijn andere spieren.
Okay. Ja, ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen, in het Engels heb je de the-klank.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat als je dat van jongs af aan leert, dan heb je die klank gewoon. En als je dat later moet bijleren, en het is echt tegennatuurlijk van de taal die je gewend bent, dat moeilijker is.
Ja. Ja. En wat ik me afvroeg, ik vraag heel vaak in deze videopodcast van Wie is jouw rolmodel? Heb jij een stemrolmodel?
Mrs. Dolan natuurlijk.
Ja, dat is waar.
Ik heb nog wel eens geprobeerd haar te zoeken. En ik ben echt... Ik denk, zou ze nog leven? Ze was toen een jonge vrouw. Ik denk, nou ja, goed.
Hoe oud zou ze nu zijn ongeveer?
Ja. Goed, ik was 8. Laten we zeggen dat zij... Ja, misschien was zij 28 of begin 30. Ik ben 51. Ik ben heel slecht in de hoofd rekenen. Ja, het moet wel echt een oudere dame zijn. Maar ze zou natuurlijk nog wel kunnen leven.
Maar waarschijnlijk niet op de socials.
Nee.
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 Ja, dat is
misschien een mooie podcast, hè? De zoektocht naar Mrs. Dolan.
Geweldig.
Ja.
Ja. Dan ga ik meehelpen om haar te vinden.
Maar ja, ik vind bijvoorbeeld iemand als Michelle Obama... vind ik ook echt een rolmodel. En zij was natuurlijk de first lady, hè? Dus het ging om Barack Obama. Nou, zie je dat zij, zoals andere presidentsvrouwen in het verleden ook wel hebben gedaan... haar eigen onderwerpen oppakte, zoals gezond eten voor kinderen... En later, toen Hillary Clinton in de race was, zag je dat zij ook speeches ging geven om haar dan te endorsen, zoals dat heet.
Ja.
En dat ik dacht van, maar wacht eens even, jij bent minstens zo'n begnadigde spreker als je man.
Zeker.
Alleen als first lady heb je nu eenmaal een andere rol, een meer symbolische rol. En zij had natuurlijk ook voordat ze met haar man naar het Witte Huis ging, had zij haar eigen carrière.
Ja.
Ze is ook heel lang kostwinner geweest trouwens. Zo'n beroemde speech waar ze zegt van... When they go low, we go high.
Ja, dat klopt.
Een prachtige quote.
Mooi.
Dus dat vind ik ook een hele expressieve eigen spreker met een heel krachtig geluid.
Mooi, mooie voorbeelden. En Kamala heb ik geleerd, moet je het uitspreken. Kamala Harris is ook fantastisch.
Kamala.
Kamala.
Ja, het is echt even Kamala. Wennen. Kamala Harris.
Kamala. En nu dringt toch weer een beetje het feministische door. Hè? We zeiden in ons vorige gesprek van net, om vrouwen. Het gaat er eigenlijk om dat vrouwen een goede positie hebben. Mm-hmm. Wat is nog wat je tegen die vrouwen wilt zeggen die kijken en... Wat hoop je nog? Een beetje toch een stapelvraag. Mm-hmm. Wat wil je zeggen en wat hoop je nog dat er voor dingen... Ja, wat voor dingen we bereiken met z'n allen?
Ja, ik zou vooral zeggen stap naar voren. Leef je ambitie. En laat je niet door wat voor clichés of stereotypen die er nog heel veel zijn. En er is echt nog genoeg ontmoediging, ook voor mannen, maar voor vrouwen op een andere manier. Laat je niet ontmoedigen.
Nee.
Stap naar voren, vraag hulp, zoek sisterhood, bijvoorbeeld bij het event Empower Women, ja, waar je van zoveel interessante, inspirerende vakvrouwen iets kunt leren. Jullie hebben echt een prachtige line-up gemaakt, echt complimenten
Zeker.
Daarvoor.
Dank je.
Het is niet alleen een eer om zelf een sessie te geven, maar ook echt om de andere vrouwen te horen spreken.
Ja.
Echt van advocatuur tot ondernemerschap, kijk echt zeer naar uit. Dus ja, we hebben misschien nog een weg af te leggen, maar we komen ook echt van heel ver.
Ja.
Dus ja, let's do it together.
Nou ja, ik kan geen mooiere afsluiting hebben, Maria. Let's do it together. Dank je wel voor jouw mooie verhaal.
Dank voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan.